De stof voor onze overdenking is de 17e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 17. Vraag en antwoord 45. De onderwijzer vraagt in vraag 45: wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, konde deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover. Opgestaan van de doden. Zo belijdt de kerk van alle tijden. Christus die opgestaan is uit de doden. Wij letten op enkele dingen die we in het antwoord vanzelf terugvinden. Op de overwinning. Op de deelachtigmaking. Op de inwinning. En op de vertroosting. De opstanding, wij letten op de overwinning, de deelachtigmaking, de inwinning en de vertroosting. Ja, dat komt een beetje eigenaardig over, zou je op het eerste gezicht zeggen. Wat nut ons de opstanding van Christus. Je zou zeker in deze tijd toch eerst de vraag eens gaan stellen. Geloven wij dat Christus is opgestaan? Ja, want dat behoort ook bij het moderne denken en ook wel bij het moderne preken, dat die opstanding als feit, die lichamelijke opstanding, niet zo belangrijk meer is. Men heeft het meer over een geestelijke opstanding. Typisch dat die stromingen altijd weer terugkeren in de geschiedenis. Elke keer weer van een ander man voorzien. En dan wordt de opstanding, dat wordt het opstaan van de massa, van de verdrukten, van de vrouw, van de armen. Dat is dan in grote lijnen opstanding. En het feit van de opstanding lichamelijk, ja, of men haalt er de schouders over op, of men verwerpt het zonder meer, en ziet veel meer de opstanding, ja, in de geest van die discipelen heeft dat plaatsgevonden. Hij is in hun geest, in hun zielen is hij opgestaan. Maar niet dat hij echt uit het graf is weergekeerd. Nou, en daar hebben ze het helemaal niet over, de Heidelberger. Die begint gelijk met de nuttigheid. Wat hebben wij eraan? Waarom dan niet? Wat gelooft gij? Ja, het is een zaak des geloofs. Ik geloof de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het is alsof ze ons zeggen willen. Ja, als dat niet waar is. Dan kunnen we wel ophouden. Dan kunnen we wel ophouden. Nou, is dat natuurlijk wel waar, dat ze dat denken, dan kunnen we wel ophouden. Maar, toch moet je bedenken hoe die discipelen, hoe moeizaam zou je zeggen, dat ze ingewonnen werden, overtuigd werden van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Toen misten ze ook de troost en de blijdschap. Je weet hoe bedroefd, hoe ontzettend bedroefd Thomas was. De man wist ook geen raad meer. En ze waren allemaal heel aangeslagen mensen. Maar, ik wil maar zeggen, dat waren de discipelen. En de Heer Jezus had verschillende keren over zijn lijden en sterven gesproken, maar ook en ten derde dagen opstaan van de doden. Zou het dan daarbij het Oude Testament? En toch zagen ze dat niet. Dus ja, je moet altijd toch bedenken, het blijft een wonder. De opstanding is een wonder, maar om het te geloven is ook een wonder van God. Dat hij het ons doet geloven. En telkens weer. Want kijk, een verstandelijke opmerking, een verstandelijk napraten, daar heb je ook niet veel aan natuurlijk. Als je zegt, ja, de opstanding, geloof je dat? Ja, natuurlijk, dat geloof ik wel. Ja, maar waarom dan? Waarom geloof je dat dan? Ja, dat staat in de Bijbel. De Bijbel is waar. Het kan best zijn dat wij toch innerlijk vervreemd zijn aan de levende werkelijkheid, de troost van de opstanding, de nuttigheid van de opstanding van Christus. Dus ja, het is gewoon een wonder. En omdat wij er ver achter staan, en wij weten die verhalen uit de Bijbel allemaal, is een mens geneigd om te zeggen, natuurlijk, dat weten we, in onze kring dan. De derde dagen opgestaan van de doden. Maar hij vergeet, als die daar nou eens concreet nu voor geplaatst zou worden. Waar zou die dan zitten? Als die nu bij die discipelen bij het graf gekomen had, wat zou die dan gezegd hebben? Nou, die mensen, dat waren toch ook bijzonder bevoorrechte mensen, die discipelen. En ze verstonden het niet. En ze keken er niet doorheen. Ja. Dus je moet niet al te zelfverzekerd zijn. Er is maar één goede verzekering, en dat is de verzekering dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Houd het in gedachten, zegt de apostel. Dat zegt hij niet voor niets. Om eraan te denken. Waarom? En dan bedoelt hij met denken, laat het bestanddeel zijn van het ware inhoud ook, van het waarachtige geloof, want je hebt het zo nodig. Het is zo, ja, zo onmisbaar. En daar wilde ik trachten iets van te zeggen. Het antwoord spreekt eerst van de overwinning. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood heerst door de zonde. Dat weet je. De bezoldiging van de zonde is de dood. Met andere woorden, doordat er zonde is, kan die dood zijn gang gaan. Die volle dood, die geestelijke dood. Dat wij God niet kennen, nog lief hebben, nog beminnen als het hoogste goed. Die lichamelijke dood hoort er ook bij. En dan die grote eeuwige dood. Dat functioneert vanwege de zonde. Door de zonde is de dood doorgegaan tot alle mensen. Je zou dus kunnen zeggen, die dood, die parasiteert op de zonde, of parasiteert is misschien nog geen het goede woord. Maar daar leeft hij. Die dode dood leeft. De zonde, die reiken hem de slachtoffers aan, laten we het zo zeggen. Of de slachtoffers, de boosdoeners, de zondaren. En de dood is er als het ware zo vanzelfsprekend bijgekomen, omdat de zonde er is. En de vloek. En nou voelt hij zich heer en meester om de mensen te nemen. Om ze uit elkaar te plukken en te trekken. De dood is één groot uiteenrafelingsproces. Christus, die heeft de zonde op zich geladen. Ja, hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft als waarachtig God en mens in één persoon, heeft hij die zonde gedragen in zijn lichaam aan het hout. Hij heeft ook de straf, die ons de vrede aanbrengt, op zich genomen. De volle straf. Hij is de volle dood ingegaan. In helse verschrikking en Godverlatenheid. En, tenslotte, heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft hij als een daad, ook wat wij dan noemen de lichamelijke dood, heeft hij als een daad die lichamelijke dood aangedaan. Maar, het zwaartepunt, de prijs, was betaald, volbracht. Toen hij dan ook is opgestaan, betekende dat de totale nieuwheid. Er is een nieuwe tijd, een nieuwe eeuwigheid, een nieuwe eeuw, een nieuwe eeuw, hoe moet je het omschrijven? Er is iets totaal nieuws gekomen. Dat was er al toen hij zijn geest in de handen van de Vader beval. Maar het was nog niet af. Want zijn lichaam lag in het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Maar met die opstanding, waarin Christus gehoor geeft aan de opwekkingsstem van de Vader, blijkt ten duidelijkste dat de rekening is betaald. Dat er niets meer tussen is. Dat Christus rechtvaardig voor God bevonden wordt. En dat hij nu in de volle gunst, die hij tijdelijk, maar in dezelfde was een eeuwigheid, had moeten missen, die gemeenschap met de Vader, dat hij nu volkomen hersteld is in de allerliefelijkste gemeenschap met de Vader. En dat zijn verhoging, zijn heerlijkmaking aangevangen is. Hij heeft de dood dus overwonnen. Hem de tanden uitgebroken. De volle dood. Let wel. Er wordt hier niet in de eerste plaats in het begin gedoeld op de lichamelijke dood. Maar hij heeft de eeuwige dood, de geestelijke dood, overwonnen. Doorworsteld, weggedragen en is tevens getrouw gebleven aan God tot in de allerdonkerste duisternis. Als hij nu opstaat, is die geestelijke dood, is die eeuwige dood, is weg. De dood heerst niet meer over hem. Hij heeft overwonnen. Hij is de triomfator. Hij is de enige rechthebbende erfgenaam. Wat een heerlijke troost. Dat Christus nu door zijn opstanding alle kluisters heeft afgeschud. En dat hij de smarten van die dood die in hem gewoeld heeft, dat hij de smarten des doods ontbonden is. Wat is dat voor ons als nietige aardwormen die tegelijk zondaren zijn? Een niet in te denken waarheid. Jezus Christus in Gods gemeenschap en gunst herstelt. Wat een onuitsprekelijke blijdschap moet hem vervuld hebben. Gods aangezicht in gunst tot hem gewend, schenkt hem nu volle verzadiging van vreugde. De dood, dat hele pakket, die last, die ons van God gescheiden houdt, die diepe kloof, die breuk, waarmee we geboren worden, die is uit het midden in Christus weggedaan, overwonnen, gedood. Hij heeft door zijn dood de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, dat is de zonde, weggenomen. En als er geen zonde is, dan heeft de dood geen rechten meer. Want de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Christus Jezus. Als de zonde weg is, is er geen reden meer voor de dood om huis te houden onder de mensen. Hij heeft dus overwonnen. En er wordt gelijk wordt de uitbreiding gegeven. De uitbreiding wordt gegeven naar de zijde van zijn volk. Ja, zijn volk, niet volk. Niet ontfermde, toch volk en toch ontfermd en bemind. Want er staat erachter, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, konde deelachtig maken. Deelachtig maken was onze tweede gedachte. Wat is dat? Ja, daar zou je ook in kunnen onderscheiden. Als Christus opstaat, is in hem een rechtsgrond bij de Vader en voor het aangezicht van de Vader, waarbij hij zijn ganse kerk in hem aangemerkt als levend voor zich ziet. Je moet eens letten in het Nieuwe Testament hoe vaak dat je dat tegenkomt, dat woordje mede. Of hoe vaak, verschillende keren. Mede en met hem. Je kunt in de Paulinische brieven kun je merken dat Paulus heel sterk doordrongen is van door de Heilige Geest. Van dat Christus het hoofd is. Van het lichaam. Dat hij de tweede Adam is. Dat hij borgtochtiglijk optreedt, plaatsbekledend. Vandaar dat je telkens mede opgewekt. En u heeft hij mede levend gemaakt. En mede gezet in de hemel, in welke gij de verlossing hebt door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden, mede gekruisigd, mede opgestaan. Dat kom je telkens tegen. toen Christus opstond. Als plaatsbekleder ook. Als omvattende al zijn kinderen. Van het begin der wereld tot aan het einde toe. Toen stond daar die ganse kerk in hem op. Uit de geestelijke, de eeuwige en de lichamelijke dood. Toen begon er iets volstrekt nieuws. Wat in geen mensraad is opgeklommen. Na duizenden jaren dat de eerste wereld heeft gestaan, dat deze wereld heeft gestaan, gebeurt er iets nieuws. Krijgt de vraag van de prediker een antwoord als hij vraagt: is er iets waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw? Dat is toen gebeurd. Toen Christus opstond uit de doden. Toen was er de gerechtigheid en de rechte verhouding voor God. Toen stond hij in de betrekking van recht en billijkheid en gemeenschap tegenover de goddelijke Vader. Hij is opgestaan, heeft de dood overwonnen. Mede om voor het aangezicht van de Vader te verschijnen. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Om te tonen het beeld, of het beeld, de kerk te tonen, het lichaam. In hem is de ganse kerk begrepen. Dus dat deelachtig maken van die gerechtigheid heeft twee kanten. Het heeft twee kanten. De eerste kant is deze. Hij is opgestaan. En voor alles wat nu leeft en hem toebehoort. En wat nog geboren zou moeten worden. En hem toebehoren. Voor die ganse kerk is het recht. En de gerechtigheid in Christus aanwezig. De grond is er. Dat geldt dus voor al Gods uitverkorenen. Ze zijn opgestaan in hem. Dat is de ene kant. De tweede kant is deze. Hoe zou nou een mens zijn handen uitstrekken naar een gerechtigheid die toch ergens door Luther genoemd wordt een vreemde gerechtigheid? Wie zou er nou van die maaltijd gaan eten, van reine wijn? Niemand. Want van het begin der wereld aan hebben alle mensen geprobeerd nog een gerechtigheid op te richten in zichzelf. En hebben met allerlei offers geprobeerd in een rechte verhouding tot hun goden te komen. Ook Israël. En je merkt het, ik zit nog wel eens te lezen uit allerlei geschriften, of geschriften maar stukken, uit de vroeg-christelijke kerk, zo weet je wel, van de tweede eeuw en die tijd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, je leest wel eens zeldzame mooie stukjes. Maar aan de andere kant sta je gewoon beduusd te kijken. Dat je zegt, tjong, tjong, tjong. Is dat nou zo kort na Paulus? Is dat nou zo kort na de Romeinenbrief? Oh, je staat gewoon verbaasd al. Hoe, je zou zeggen, hoe de oude draad weer opgenomen wordt. Echt waar. Weer de werken, de voorbereidingen, de daden van de mens. Echt, het is vaak niet om op te knappen.
als je iets leest. Weer denk aan Luther, die schreef ook over die kerkvaders, op enkele uitzonderingen na, dat de meesten, die hebben geen zinnig woord over de rechtvaardigmaking, ze wat meer geschreven. Veel diepzinnige dingen en noem maar op, maar de gerechtigheid, de daadzaken van God in Christus, beginnen toch wel gauw een beetje op de achtergrond te raken. Gek, hè, dat zit er bij ons in. Dan zeg je wel eens, hoe is dat toch allemaal zo kort? Wij leven nou al 4 eeuwen na de reformatie. Ruim. Maar dan zou je die eerste 4 eeuwen eens door moeten snuffelen. Ja, dat komt niet van, voor mij ook niet, voor mij tenminste niet. Maar en dan zeg je, oh, wat is er allemaal al gebeurd? Hoe is het mogelijk dat dit toch altijd weer naar boven gekomen is door goddelijk ingrijpen, door goddelijke zorg, door goddelijke deelachtigmaking? Anders kon het gewoon niet. Dat kon het niet. Want er wordt al heel gauw over de paus gepraat en over oppergezag en over de mis en over offer en weet ik allemaal wat. Heel gauw. Nou, dan zeg je, er moet toch niks overblijven. Van de kerk moet toch niks overblijven. Er is gewoon geen kerk meer. De paus is nog niet veel veranderd. Als hij dat ongeloof ziet, dat bijgeloof. Oh, verschrikkelijk. Maar ja, zo is het met ons precies eens. We kijken er eigenlijk tegenaan, laten we maar eerlijk zeggen, tegen die gerechtigheid die in de opstanding van Christus openbaar gekomen is. Hè. Daar kijken we eigenlijk tegenaan op een manier zoals we naar een gloeiend stuk ijzer kijken. Hoi af! Heet! Je brandt je handen. Want vertrouwen doen we het niet. Vertrouwen doen we het niet. Het is toch niet om in te denken, hè, dat God mij in een geleende mantel, dat hij mij in een geleende mantel die ik niet zelf gemaakt heb, dat hij mij daarin zal vrijspreken. Ik druk het misschien niet helemaal goed uit, maar ik bedoel het wel. Dat vreemde. Dat druist toch tegen mijn hele beredeneren in. Ik ben er benauwd van. Dat geloof ik niet. Ik zou dan toch maar liever heel mijn leven alles op alles zetten. Zo redeneert de mens. Ja, ik niet hoor. Dat durf ik van mij niet te zeggen. Daar ben ik te slecht voor, denk ik dan. Maar als je nou goede mensen hebt, dan zoals wij dat de goede mensen noemen, hebben we de goede inborsten. Zoals Paulussen. Die heel de leven er best doen. Om al deze dingen te onderhouden van mijn jeugd af. Nou, en dan maar afwachten. Als het dan niet genoeg is, dan zal ik die mantel toch wel krijgen. Omdat ik toch in mijn leven mijn best gedaan heb. Omdat ik toch alles op alles gezet heb om te trachten te doen wat God van mij vraagt. Dan zou ik me toch heel wat zever voelen. Ja. Zo is het precies de mens. Goed, als het nodig mocht blijken te zijn, die mantel, we zijn allemaal zondaren. Goed. Als we daarmee het vege lijf kunnen redden, dan, maar ja. Eerst dit, eerst dat. Laat toch proberen. Al is het maar een stukje dankbaarheid wat we de Heere God in de handen kunnen geven voor alles wat hij voor ons doet en voor ons geweest is. Nou voel je wel aan, nou de instelling van mensen zo is dat, wel je zou hartstikke gek worden, denk ik wel eens. Een mens zou zijn verstand verliezen als het op hem aankomt. Hè. Hij zou schoppen, slaan, trappen, als het tot hem door zou dringen. En de Heere maakt geen plaats. De Heere is het zelf die het doet. Maar anders dan zou hij gek worden. Dat is helemaal niet goed. Houd maar. Hou het maar, dat wil ik niet. Zo wil ik niet zalig worden. Ik wil niet zalig worden op kosten van een ander. Ik kan toch minstens wel dat of dat doen. Kijk, zo moet er altijd iets bij van de mensen. En nou die tweede gedachte die lachtig maken. Hè? Wie zou er nou toch ooit de toevlucht nemen tot die vreemde gerechtigheid? Wie zou die vreemde gerechtigheid nou omhelzen? En nou bedoel ik niet in een hersenschim. Want het is makkelijk genoeg om te zeggen dat Christus alleen de gerechtigheid is in een buurt. Maar nou bedoel ik, als je zou zeggen, als het oordeel op je afkomt, hè, en de wet die zegt, die knaagt maar aan je hart en aan je leven. En op de achtergrond, daar voel je het wel. Oh, oh, oh. Als we tenminste verkeren onder het woord van God, dan horen we dat. Ik hoop dat we het dan ook geloven, maar laten we zeggen dat we dat geloven. Hè. En dan tegenover dat. Ik leg hierop mijn hand vertrouwend neer. Terwijl iedereen staat te schelden om je heen. De duivel schaterlacht, die maakt je bespottelijk. Ja, kom nou. Denk je dat het zo gaat? Bij u is vergeving. Wie is een God met recht gelijk? Gij. Zo een bestaat er niet. Alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En er bestaat er zo geen. Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. En het op die Christus gelegd heeft. Zodat hij het heeft weggedragen. Het is niet om te geloven. Nee, het is niet om te geloven. En nou is Christus ook opgestaan tot eer van de Vader. Tot een duidelijke blijk van de gerechtigheid van God die als te bergen is, die niet bewogen wordt. En daaruit vloeit nou een vrucht. Dat hij het ons deelachtig maakt. Niet alleen dat hij voor de Vader alles in orde heeft gemaakt, maar dat hij het nou ook deelachtig komt maken. Dat hij het komt, ja, laten we zeggen, toepassen. Hoe? Ja, het is moeilijk om daar nou een antwoord op te geven. Hoe? De ene heeft een heel groot verhaal en de andere heeft een klein verhaal en de derde heeft helemaal geen verhaal. Paulus die had nog een visioen gehad. Of nee, die was opgetrokken. Maar het was toch niet de rechtvaardigmaking. Het deelachtig maken. Nee, je zou zeggen dat was een extraatje. Dat de meesten nooit hebben gehad. Dat hij in het paradijs geweest was en onuitsprekelijke dingen gezien. Als we nou op grond van de schrift spreken, wat kunnen we dan het veiligste zeggen? Hiertoe ontsteekt de Heilige Geest als de geest van Vader en Zoon, de geest van Christus die het uit het zijne neemt. Een ongeveinsd geloof in de hart. Want Jezus heeft het niet alleen verdiend, maar hij zorgt dat het ook op zijn plaats komt. Bij de Vader en hier beneden. Nou ja, als hij dan zegt, ja, maar ja, als hij nou helemaal geen verstand hebt of je sterft als een heel klein kindje, en je hebt geen bewustzijn van die dingen, dan ben je ook zalig. Want, kijk, alles is er toch. In Christus is het er allemaal. In Christus is er allemaal aanwezig. Je moet zulke dingen nou ook weer niet uit gaan spelen. Je hebt veel mensen, en dat kan hoor. Ja, je kan zeggen, Johannes voor zijn geboorte, die sprong op in zijn moeders schoot. Maar of dat Johannes dat nog geweten heeft toen hij later een kleuter was, of een jongen of een man, dat weet ik ook niet. En dan kun je wel zeggen, ja, het geloof, dat weet ik wel, dat is zeer belangrijk. Ik noem het net zelf, hij ontsteekt een ongeveinsd geloof, hè. Maar kijk uit, want we zijn zulke dwazen, wij lopen achter het geloof aan te rennen. We hebben geen erg in dat we dat geloof af moeten sterven. Dat klinkt heel ketters, maar ik bedoel het dit mee. Kijk, geloof is geloof in de Heere Jezus Christus. Daar valt de klemtoon. Op de Heere Jezus Christus, niet op ons geloof. Anders dan zit je weer met de volgende last. Ja, ben ik nou wel gelovig genoeg of dit of dat? En heb ik nou een klein geloof of een groot geloof? Ja. En de een wil nog groter zijn dan de ander. Het gaat om geloof in Jezus Christus. En zo gauw je die accenten nou gaat verleggen, dan krijg je die scheefgroei. Dan praten de mensen zogezegd uit het geloof over hun geloof. Dan krijg je die benaming geloofshelden. Hebreeën 11, hoe komt de mens erbij? Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Want die mensen die hebben geloofd in die God, vaak zwak, bevend, wankelende gangen. En toen is gebleken dat die God wonderen deed op wonderen horen. Die hielp, die gaf uitkomsten. Midden in de dood. Nou zou je zeggen, als nou de zaken zo staan, hè, dat de mens rechtvaardig is, in die zin, als die naar zijn bevatting de wet onderhoudt, en als die ieder het zijne geeft, enzovoorts. Wie zou er dan bij die tafel te vinden zijn? Om te eten en om te drinken. Niemand. Dan roken we alle aan ons eigen garen. En werken we aan ons eigen vlas. We durven er niet op te wagen. Komt trouwens niet in aanmerking. Maar nou is Jezus Christus opgestaan. En die heeft zijn Heilige Geest verworven. En nou is die middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. Hij staat ervoor in. Onze waarschuwingen helpen niet. Trouwens, we hebben eigenlijk al genoeg om ons eigen te waarschuwen. Je hebt mensen die er altijd over zitten te zeuren. Hè? Er wordt niet genoeg gewaarschuwd. Ja. Maar mens luistert niet. Dacht je dat de mens luistert? Ja, je moet wel vermanen. Dat weet ik wel. De apostelen hebben ook vermaand. Maar waarop? Op welke grond? Maar ik bedoel nou dat algemene waarschuwen, weet je wel, van oh, dit en oh, dat. De mens luistert toch niet. Naar ons niet, naar mij niet, ik luister nog niet eens. Maar Christus is opgestaan. Hij is de levende. Zijn mond is ontsloten. Zijn ogen zien, zijn oren horen. Zijn hart is opmerkzaam. En nu heeft hij daar die grote gerechtigheid verworven. En nou zijn er geen afnemers. Er zijn geen klanten. Ja, maar denk je dan dat de Heer ermee blijft zitten? Nee. Dat duldt zijn glorie niet. En nou is die Heer Jezus als de levende, die is maar bezig. Vroeg en laat. Om die afkerige kinderen, dwaze kinderen, die afwijkers, die ongelovigen, om ze erbij te trekken en te betrekken. Ja, dat is een werk. Dat is een werk. Want soms dan nemen ze een hapje en spugen het weer uit. Dat zeg je me daar. Ja, zulke dwaze schepselen. Soms dan hebben ze even de jas aan en ze denken, nou, ik heb toch liever mijn eigen jas, maar... Ja. Je kan toch de Heere niet overal voorop laten draaien. En wat een arbeid van die Heere Jezus om nou toch die kerk daarmee te gaan verenigen. Dat dat het deel huns bekers is. De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen. Jezus Christus, de opgestaan. Kijk, dan is het dat die oude blinde man, die zei tegen me, ja, hij kan het niet tegen iedereen zeggen, maar ik zeg het ook niet tegen iedereen, hoor. Maar hij zegt, bij jou kan het gelukkig, hoop ik wel leien, maar hij zegt, ik kan er niets aan doen. Ik hoef er niets aan te doen. Hij zegt, en ik wil er niks meer aan doen ook, wil er niks meer aan doen. Alles is gedaan. En wordt gedaan. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, dat zijn we al. Dat hebben we onze eigen al gemaakt. In paradijs in Adam. Ja. Ik weet wel, bij de uitleving, de een is cruwer in zijn uitleving dan de ander. Maar in principe zijn we zorgeloze en goddeloze mensen. Er is er maar één. Jezus is opgestaan. Hij leeft. En hij bemoeit zich ermee. Hij maakt deelachtig. Hij werkt het geloof in de harten door middel van zijn geest en woord. Zodat toch van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, komen ze aan. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingeleid. En noem de naam van Sion's kinderen draagt. Dat is een hele les. Ook voor vaders en moeders. Want ja, dat het zo tegenvalt, dat valt ons toch wel een beetje tegen. We eerlijk zijn. Dat we zulke dwarsdrijvers zijn en onze kinderen. Ja, ik heb liever anders gehad. En dat er zo geen reuk of smaak is in de dingen van Gods woord. Ja, eigenlijk vind je eigen portret erin terug. En om dan in de waarheid, in het verborgen, de zaak uit handen te geven en te zeggen. Heere God, u bent toch opgestaan. U bent toch opgestaan. U leeft toch toe. Wilt u werken? Wilt u deelachtig maken? Wilt u geven dat we met elkaar de kracht van uw opstanding uit de doden mogen kennen? Er is geen andere weg. Kijk, het kan allemaal als een spoortje lopen. Nou, daar mag je de Heere vriendelijk voor bedanken, hoor. Dat zeg ik erbij. Als u dit maar toch maar geloven mag. Hè? Dat het niet in ons vlees en bloed zit. Nee. Het is alleen Gods deelachtigmaking. Hij doet het. Als je nou overtuigd wordt, hoe langer hoe meer, hè, dat je er zelf ook geen zin in had. En hij zelf ook liever de toevlucht zocht bij de eigen gerechtigheden. Of in je eigen bekering of al die dingen meer, zo weet je wel. Ach, dan... Dan begrijp je het ook. Dan zeg je ja. Deelachtig maken. Wat maakt hij dan deelachtig? Zichzelf. Zichzelf. Ja, je hoeft niet gelijk de weldaad op te noemen. De weldoener. Hij is de grootste weldaad. Zichzelf. Daar is hij mee bezig. Om zichzelf mee te delen. In alle armoede en gebrek. Onwaarde, overwaarde. Alles wat er maar is. Hij werkt maar door. Altijd maar weer door. Want hij is opgestaan. En hij leeft. En hij werkt. Altijd maar door. En wij zijn zo ongelukkig, hè. Je zou haast zeggen, je zou van schaamte zou je onder de tafel kruipen. En je ogen nooit meer op. Ik bedoel, maar dat hebben wij ook nog niet. Dat hebben we ook nog niet. We vinden het vaak nog gewoon ook. Maar toch is het eigenlijk zo dat mensen eigenlijk wel weg moest schamen. Tegenover al die arbeid der liefde. Die arbeid van die middelaar, die als de levende werkte. Dat je zegt, we geven ook niks mee ook, wij. We geven niet mee. Als iemand oud en slap is en hij laat alles maar hangen, dan zeggen we dat ook. Oh, wat zwaar. Hij geeft niet mee of ze geeft niet meer mee. Want je kunt je eigen licht maken en dan moet je flink lucht, je eigen ontspannen. Maar doe mens niet. En nou geestelijk, hij geeft niet mee. Wat een werk, wat een werk. Hoe komt hij eindelijk thuis? Hoe komt hij door de poorten in de stad? Alleen uit genade. Omdat die middelaar niet rust. Totdat hij zijn ganse kerk heeft bijeen vergaderd. Christus deelachtig worden. Dat is niet direct christelijk, dat is zo'n uitgebreid woord. Christus deelachtig worden. Ja, hoe? Nou moet je dus niet in de eerste plaats denken aan christelijke dingen, zo van, hè, van allerlei, ja, als je Christus deelachtig bent, kijk, dan ben je dit en dan doe je dat en dan zus en dan zo, weet je wel, zoals wij dat dan tekenen. Dan ben je bedroefd of je hebt spijt of je berouw. Laat dat nou eens even rusten. Heb je er wel eens op gelet dat wij vaak bezig zijn dat om Christus van boven naar beneden te halen? Hoe lijk ik op Christus? Hoe ben ik een goede christen? Hoe zus en hoezo? En dat we overslaan, en dat moeten we niet overslaan. Het gaat er niet in de eerste plaats om. Maar wij in hem. Dat ik in hem mag zijn. Dat is vers 1. Dat is het belangrijkste. Door het geloof dat de Heilige Geest werkt door zijn woord. Nou ja, zeg je, maar daar begint het niet mee. Wat kan mij het schelen? Dat heeft ook geen zin om daarover te gaan zitten babbelen, maar zo begint het niet. Eerst is een mens zus en dan is een mens zo en dan is een mens... Wat zijn wij eigenlijk? Wat zijn wij eigenlijk? Dat is net als die man die zei, je gelooft toch zeker niet dat er leven is voor de rechtvaardigmaking, hè? Ze nou, dat geloof ik wel. Na de rechtvaardigmaking, dan is er geen leven meer, want die gerechtvaardigd, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Maar dat spitsen, ik denk, ja mensen, zo is de praktijk niet. Het is geen speelgoed. Het is niet, nou heb ik leven, ik ben gerechtvaardigd. Nee, ik heb geen leven. Gun leven naar mijn ziel, dan looft mijn mond. Het leven is in zijn zoon. En het leven mijner ziel is als ik dat waarachtig geloof. Dat Jezus Christus mijn leven is. Mijn alles. Er deel aan hebben. Niet door wat te nemen. Of te pakken. Maar door te geloven. In hem. Die de goddeloze rechtvaardig is. Dat mag hij aannemen noemen. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar staat of valt dus alles mee. Hè? Als dat niet waar is. Dan is er niks waar. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan maken we ons blij. Met een dood vogeltje, letterlijk. dan is echt alles zinloos. De prediking, geloof, alles is zinloos. Want dan zijn wij niet verlost. Al geloof je het nog zo. Als dat niet waar is, dan zijn we niet verlost. Want dan is de realiteit van de zonde en van de vloek alles. Dat is dan alleen nog. Daar komen we niet onderuit meer. Maar nu Christus is opgestaan, nu is het nieuwe leven aangevangen. Een leven in zijn gunst. Want hij leeft. Wat zoekt gij de leven bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hé, hey, wat is dat dan? Ja, daar zou je heel wat van kunnen zeggen. Over de bekering, over de heiligmaking, wedergeboorte. Maar mag ik het deze keer eens zo zeggen? Wij zitten met ons oude leven. Laat maar eerlijk wezen, ons oude leven. Daar willen wij op verder doorborduren. Daar breien we aan verder, aan het oude leven. De een vordert een heel stuk, die krijgt een hele nasleep. En zo probeert nou een mens in die oude situatie het hoofd boven water te houden. Hij doet dit niet en hij doet dat wel, want hij is toch geroepen tot een nieuw leven. Ja, maar hij vergeet dat hij eigenlijk bezig is met het oude leven. Daar heb je geen erg in. Daar probeert hij de scherpe kantjes wat af te schuren, hier een weinig en daar wat. Dat het toch weer een beetje nieuw wordt. Maar kan dat? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Er is iets nieuws nodig. Er is een totaal nieuw begin nodig. Je kunt niet op de oude voet verder gaan. En dan zo'n stukje bij beetje een stapje vooruit. En zeggen, ja, het is hier toch allemaal nog maar gebrekkig en zo'n tekort. Ja, dat is wel waar, maar daar kom je verkeerd mee uit. Dat is niet het uitgangspunt. Wij worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is het leven. Dat is de levende Christus. Wij worden nou opgewekt door het geloof. Ja, en dan kun je zien hoor, hoe ongelovig een mens is. Wij worden als het ware opgewekt. Dat is de geestelijke strijd des geloofs. Hè? Om niet meer te geloven wat onze ogen zien. Wat ons hart voelt. Wat onze handen tasten. Wat er allemaal in ons omgaat. Want dan breien we verder aan de dood. Ja, maar man, ja, ik weet het wel, het klinkt een beetje. Het is een pijnlijke les, maar het is ook een verrassing. Maar het geldt voor mij net zo goed en nog wel veel meer als voor jullie. Ophouden. Aan dat breien. Stukje eraan, breien. Het gaat om een nieuw leven. Een nieuw uitgangspunt. Ja. Ja, er zit veel meer aan verbonden. Dat voel je wel aan mensen. Maar we handelen de catechismus door de jaren heen. En de ene keer, dan valt dit weer eens op. En de andere keer dat. Hè? Dus als je nou dingen, bepaalde dingen, die nou eens net niet hoort, dan moet je niet overvallen. opgewekt tot een nieuw leven. Door de opstandingskracht van Christus ga ik de dood liegen. De dood liegen. En zwart noem ik wit. Terwijl ik vanuit de oude bosstrop, laat ik het nou zomaar eens zeggen, eigenlijk nooit verder zou kunnen komen dan, o mens, och dit en och dat en, we kunnen er nog maar om vragen en laten we maar doen en dit en dat. Die oude bosstrop, waar ik een stukje aan brei. Terwijl ik eigenlijk aan de dood hem bezig ben te breien, wekt Christus op tot een nieuw leven. En hij dringt ons, al is het nog zo ongelooflijk, om zo tot hem de toevlucht te nemen, dat zijn dood mijn dood geweest is en zijn leven mijn leven. En als er dan wat te regelen is, ja, maar dan alleen vanuit dat leven van die Zoon Gods. Opdat wat ik in het vlees leef, dat leven zou door het geloof des Zoons van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar niet meer stukjes eraan breien. Het breekt ons bij de handen af. Waarom? Omdat de basis deugt niet. De grond deugt niet. Christus alleen is de grond. Hij alleen is onze heiligheid en gerechtigheid en ons sieraad. Wij hebben toch alleen maar as en treurigheid of sopheid. Maar Christus is het leven. Nou, ten andere worden we door zijn kracht opgewekt. Ja. Om terwijl we maar met een voddenzak van ons eigen rondlopen eigenlijk om te zeggen, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Worden we opgewekt, een nieuw leven. Ik dan doe de zonde nu niet meer. Waarom niet? Mijn ik is op Golgotha veroordeeld. Ja, het is er nog niet aan, maar ik leef vanuit het geloof dat het eraan is en daarom eraan gaat. Het zal er ook aan zijn, omdat het eraan is in hem. Kijk, dat is de nieuwe grond. Dat is de inwinning. De inwinning. Om je nou. Ja. Er staat, ik heb het vanmorgen nog aangehaald. Laat u met God verzoenen. Je kunt ook lezen. Wees met God verzoend. Dat is iets duidelijker. Maar dat is nou een inwinning, hè. Die zegt, nou gooi nou al die wapentjes maar neer. Want je zal het niet redden. Je zou het niet redden. Sommige mensen spreken zich eerlijk uit. Ik denk aan de oude broeder Haag. Ik zeg, joh, maar wil jij dan niet uit genade zalig worden? Hij zegt, het kan niet. Het kan niet. Nee, als het niet anders kan, zei hij. Als het niet anders kan, ja. Nou, het kan niet anders. Maar als God het niet doet, nou, dan wordt hij niet uit genade zalig. Maar dat is nou zo groot. God die doet het. Wees met God verzoend. Laat u met God verzoenen, zegt de schrift dan. Dat zegt die schrijft Paulus aan de gemeente. Waarom? Omdat we altijd zelf in de weer zijn en zelf bezig zijn en noem maar op. En we lopen God de Heer zo dwars voor de voeten. Opgewekt tot een nieuw leven. Tot een nieuw leven. Dat is niet een opknapbeurt, maar gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. De dood heerst niet meer over hem. Ja, dan kun je zien hoe ver we er vaak vandaan zijn. Hè? Van onszelf zijn we er altijd ver vandaan. Maar dat is nou juist nou het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Als ik sterf, schrijft Kolbrug ergens, ik sterf echter niet meer. Ja. Ziek en toch gezond. Een zondaar en toch een heilige. Ver van plaats en toch in de goede verhouding tegenover de Heere God. Mensen, het is om te duizelen. Dat zijn nou, in natuurlijke leven heb je peppillen. Dat helpt even, maar niet zo lang. Meestal. Maar dat is nou de medicijn die de Heere voor die dodelijke krankheid heeft bereid. Jezus Christus. Een nieuw begin. Een nieuwe dag. Een nieuw leven. Een eeuwig leven. Ach, dat de Heere ook zo, en dat doet de Heere ook, bij ons werken. Want er is wat voor nodig. Voor die inwinning. Altijd maar weer. Kom. Kom bij mij van de Libanon af. O, zuster, toon mij uw gedaante. Kom eraf. Kom bij mij. Ik leid u in het wijnhuis. Ik heb sierlijke klederen. Ik heb alles. Die rekening? Die rekening? Oh, die mag je verscheuren. Ik heb de rekening al gekregen. En ik heb hem betaald. Tot de laatste cent toe. Hier is de kwitantie. O, God, wat een wonder. En dan bij mensen klein, met die hele kleine handjes. Er zou niemand tot een nieuw leven komen. We zouden allemaal in een halve vernieuwing blijven steken, weet je wel. In een oplapperij zouden we allemaal blijven steken. Omdat we dat toch eigenlijk wel het veiligste vinden. Maar de Heilige Geest gunt geen rust. Christus is opgestaan. Een nieuw leven. Ja, het is een aangename zaak. Ik zou er nog wel even mee door willen gaan. He, van dat nieuwe leven. Wat nou in Christus Jezus is. Zeg. En daar alleen strekt het zich uit in ons leven. Christus. Maar de tijd is voorbij. En we gaan naar huis. Ik laat het laatste punt wel rusten. Misschien de volgende keer nog iets van noemen. Maar dat je elkander daarmee mogen vertroosten dat hij is opgestaan. En dat je, ik en u altijd weer, dat kennelijk toch zo belangrijker wordt. Dat het steeds tot ons komen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus van de doden is opgestaan. Anders is het verloren. En blijft het verloren. Maar nu de Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Amen.